En het tekstwoord waarnaar we willen luisteren, onder biddend opzien tot de Heere, dat vindt u in Handelingen 13, vers 42 en 43. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade van God. Ja, zo moet u dat zien. Zo is dat gegaan. U moet het voor uw ogen zien gebeuren, als het ware, gemeente. Wel nu, de eerste preek gehouden in Turkije. Nee, we hebben het niet over Erdogan. Nee, daar hebben wij het wel allemaal over gehad. Laat maar eerlijk wezen, de laatste maanden. Maar het gaat nou even over iets anders. Het gaat over de evangeliepredikking in Turkije. Waar is dat begonnen? Ja, absoluut, dat is begonnen. U leest dit in Handelingen 13. Precies. Ik wist het niet, zegt iemand. Nou, ik heb er eigenlijk ook niet zoveel van geweten eerst. Maar als je er dan biddend mee bezig gaat, hè, met het woord van de Heere, dan gaan allerlei dingen oplichten en dan zeg je, ja, inderdaad. Het gaat hier in onze tekst over een gedeelte uit de eerste preek gehouden in Turkije. En ja, het heette toen Klein-Azië, door de apostel Paulus. En zal ik je wat vertellen? Dat wist je ook vast niet. De grootste en de langste preek van Paulus. Waar kunnen we die vinden in de Bijbel? Handelingen 13. Precies. Wist ik niet, zegt u. Nee, dat geeft niet. Dat geeft niet. Ik weet ook veel dingen niet. Maar dat heb je als je dus studie maakt, bidden met de Bijbel op je schoot van Gods woord. Dan kom je dingen tegen en zeg je, oh ja, dat is ook waar. Dat krijg je nooit meer stilgestaan. Ja, de eerste preek in Europa, dat was in Filippi. Dat was met Lydia, dat weet je allemaal wel. Maar dit is de eerste preek in, aan de andere kant van Europa. En dat was Klein-Azië. En ja, dat is de preek in Turkije, in Antiochië. Want er zijn twee Antiochiërs. Eén ten noordoosten van Israël en Syrië. De hele grote asielzoekersgemeente waar veel mensen die vervolgd waren om hun geloof uit allerlei landen toevlucht hadden gezocht en gevonden. En ook een gemeente waar zij werden ontvangen met liefde. En waar het woord van God gepredikt werd in allerlei talen. We letten op die eerste preek in Turkije, gemeente, en we letten dan op drie punten. Wie zaten er in de kerk? Ja, wie zit er nou in de kerk? Hoe was die? Heb je die ook gezien? Hé, hey, nou waren je ineens wakker. Hoe kan het? Ja, hoe was die? Ja. En duurde het lang? En was het spannend of was het saai? Of waren het allemaal dingen die je al lang wist? En zeg je, nou ja, het is het bekende paadje dat afgelopen wordt van de afgelopen zondag. Nou, ik weet, dan komt het dit en dan komt het dat. Nou ja, gemeente. We letten op de hoorders. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is de inhoud van de preek. Ja. En dan het derde punt is de reactie. De reactie kan ook zijn, als ik het zo eens om me heen zie, dan denk ik dat er helemaal geen reactie is. Ja, wacht even. Hallo? Je gaat de kerk uit straks. Of het een, of het ander. Je bent dichter bij God, of verder bij God vandaan. De duivel die zegt, je blijft hetzelfde hoor, er gebeurt niks. Dat kan je allemaal maar over je heen laten gaan. Maar het is zo waar het woord van God gepredikt wordt. Dan kom je dichter bij hem. Oh, je gaat je hart nog meer verharden, heel stiekem en heel geraffineerd, dan je al gewoon was te doen. Dus de eerste preek gehouden in Turkije, de hoorders, de inhoud en de reacties. Wel nu, geliefde gemeente, en allen die bij ons zijn, hartelijk welkom. Vanuit de grote zendingsgemeente van Antiochië, ten noordoosten van Israël in Syrië, waar vele vervolgde christenen uit allerlei landen afkomstig asiel hebben gezocht. Oh ja, ja, nee, niet in Emmeloord, maar nee, in Antiochië. Asiel hebben gezocht en gevonden, worden drie mannen, broeders uitgezonden om het evangelie van Christus te gaan prediken in Cyprus en in Klein-Azië, gemeente. Het zijn de apostel Paulus en het is Barnabas. En dan heb je nog een derde ook, die wordt ook genoemd. Dat is Johannes Marcus. Als ze eerst op het eiland Cyprus het evangelie verkondigd hebben, we laten dat nu verder maar rusten om destijds willen ook, dan steken ze over naar Klein-Azië, Turkije, waar Johannes Marcus zich van de twee andere broeders afscheidt en om naar Jeruzalem te gaan en de twee overgebleven broeders verder op weg gaan, op weg naar Antiochië. Niet hetzelfde natuurlijk Antiochië als ten noordoosten van Israël in Syrië, maar dat is dan een Antiochië in Pisidië en Pamfylië. Dat is natuurlijk dezelfde naam. Dan zou je denken, dat zou wel kleiner wezen. Dat had ik eerst ook gedacht, maar ik heb er nog eens over gelezen. Mensenliefde, er was alleen al een arena. Daar is het voetbalveld hier op Urk nog niks bij. 13.000 mensen konden in de arena van Antiochië, kun je voorstellen. Als daar dan een gemeente is, nou, dat is moeilijk. En die jongelui op school, als ze naar school gaan. Ja, hij had ook al gehoord. Het was 2-0, het was zoveel. Ja. Oh, ben jij naar de kerk geweest? Oh, weet u wel? Ja. Er is niet veel veranderd, gemeente. Als u terugkijkt en kijkt hoe het ging in de tijden van het boek der Handelingen. Ja, de apostel Paulus en Barnabas die gaan dus door zonder Johannes Marcus die naar Jeruzalem is gegaan. En die gaan direct door naar Antiochië. Heb ik ook even nagekeken hoe dat zat. Die weg naar Antiochië van Perge. Ja, dat was een weg met langs door dalen heen en langs ravijnen heen en bergen heen. En ze hadden geen auto natuurlijk en asfaltwegen en weet ik wat allemaal. Ik heb uitgerekend, het was ongeveer ruim 10 kilometer van de plaats waar ze met de boot aangekomen waren vanuit Cyprus naar Antiochië. Dus dat is niet niks. Ik weet niet hoeveel dagen ze erover gedaan hebben, gemeente. Denk u dat eens in, dan komt dat wel meer tot leven. Dan zeg je, oh ja, nou kan ik er ook een plaatje bij maken. Ja, en zo zal dit Turkse of Klein-Aziatische Antiochië zal de toegangspoort worden voor het evangelie in Klein-Azië. Want wat gebeurt er? Kijk, op de Sabbat, wat ga je dan doen? Wat doe jij op de Sabbat? Wat doe jij? Oh ja, ik ga met mijn vrienden. Wat doe je? Op de dag van de Sabbat gaan ze naar de synagoge in die stad. En daar wordt dan de allereerste evangelieprediking gehouden. In Turkije, want daar worden ze dan op die dag door de overste van de synagoge al daar uitgenodigd om, zoals wel vaker gebeurde als er bezoekers kwamen in een synagoge, een woord, zo staat het in uw Bijbel, hebt u het wel gezien? Een woord van vertroosting tot de gemeente te spreken. Zo staat het genoteerd in Handelingen 13 vers 15. Leest u met me mee? Het is altijd mooi als je dat doet. Ben je meer betrokken dan mij? Ben je meer betrokken dan mij? Is echt waar, ja. Lees nu met me mee. Ik heb het ook geleerd van de dominee, hoor, die voor mij hier gestaan heeft. In de gereformeerde kerk. Ik denk, ja, dat doet hij goed. Sinds die dominee geweest is, moet je eens komen in de Emanuelkerk. Dan moet je eens kijken hoeveel mensen als de schrift opengaat. En er wordt een tekst geciteerd. Allemaal aankijken. Daar ben je nog niet mee in de hemel. Nee, dat weet ik ook wel. Maar dan laat je het niet over je heen gaan. Dan ben je erbij betrokken. Precies. Dan wordt het echt een oefening in het verstaan van het eeuwige woord van God. Zo staat het in Handelingen 13, vers 15. Na het lezen van de wet. Ja, de wet kun je niet missen. En de profeten. We zijn nog steeds in de synagoge, hè? Waar alleen maar Joden zijn in de eerste plaats. En daarnaast ook nog Jodengenoten. Zenden de overste van de synagoge tot hen, zeggende, moet je horen wat ze zeggen. Mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk van u, tot het volk in u is, zo spreekt. Ja, ze zijn in de kerk om getroost te worden. Ja, schouderklapjes, hè, mevrouw? Precies. Ja, dat wil ik ook horen, zegt Jan. En Mien, die zegt het ook. En iedereen zegt het, we willen getroost worden. Nou, dat was in die synagoge ook al zo. Ja, enig woord van vertroosting tot het volk. Maar pas op, daar staat in uw Bijbel, in u is. Nou, mevrouw, ik zal u vertellen. Als de Heere een woord de vertroosting in een dominee heeft gelegd, wat dacht je dan? Wat dacht u? Zeg dan, oh, dan heb je het weer. Nee, dan voel je gewoon, dan, dit moet eruit. Want het is de boodschap van God, die God erin gelegd heeft. Dan gaat het maar niet over een bemoediging, maar over de enige troost in leven en sterven. Alsjeblieft. Het evangelie van vrije genade in Jezus Christus, gemeente. Indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is. Ja, gemeente, zo spreekt het woord dat vertaald is uit het Grieks in vertroosting, kan ook vertaald worden met opwekking. Ah, daar hou ik van. Ja, we zingen weer opwekking. Dominee, die kant moet het uit dat saaie gedoe in de kerk. Daar krijg je ook wat van te worden. Oh, ja. Nou, als je opwekking wil weten, want dat is, weet je wat je daar moet doen? Moet je Handelingen 13 lezen. Precies. Dat is het woord van God. Daar staat in wat opwekking is. Dan is het niet alleen maar danken en prijzen en verheerlijken. Maar uit diepten van ellende roep ik met monden uit dat u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mij, maar ik wil namens niks hem horen. Verhoor mij toch uit vrije gunst die u bewoog. Ja, gemeente, dat is dan opwekking. Opwekking, dat is wat anders dan al die puddingachtige lesjes die we zingen. En dan alsmaar zelf diezelfde zin, diezelfde zin, diezelfde zin. En dan na een poosje naar je ook nog een bent. En dan gaan we een beetje wiggelen, heen en weer doen en zo, weet u wel. Het heilige is verdwenen. Dat is verschrikkelijk. Wij moeten dat goed zien, ouders en grootouders. Waar het heen gaat. Dan moet u het bespreekbaar maken. Dan moet je denken, oh, wat erg is dat. Of dan zeg je, oh, nou ja, ik kan het ook wel begrijpen. Nee! Dan moet je op de knieën en dan moet je er wat mee doen. Dan moet je zeggen, Heere, geef mij wijsheid om met mijn kinderen te spreken. Niet uit de hoogte, want u ben ik zelf. Ik ben ook jong geweest en ik heb ook allerlei dingen gedaan. Dat durf ik niet aan zijn al te vertellen. Maar u weet het, Heere. Begrijpt u eens? Wel, nou, het woord dat vertaald is met vertroosting kan ook vertaald worden, zei ik. Precies, hij luistert goed. Met opwekking, ja, of aansporing. De kanttekenaren van de Statenvertaling. Kijken we die ook nog eens een keer na? Als we uit de Bijbel gelezen hebben. Nou, daar staat er bij die kanttekeningen het woord vermaning. Het woord dat vertaald is met vertroosting kan ook zijn vermaning. Dat vind ik helemaal niet leuk. Werk je dat? Ontdekkende prediking in de ark, of hoe heet het hier? Moria. Dat gaat het diep door, hoor. Ja, daar hou ik niet van. Ja, vermaning, dat kan ook. De kanttekenaren van Statenvertaling, die hebben dat gezegd. Zo kun je dat ook zeggen, ja. En het volk waarvan hier sprake is in de synagoge bestaat uit een gemêleerde gemeente van Joden en Jodengenoten. Of zoals ze genoemd worden, ook wel in het Nieuwe Testament, Godvrezenden. Dat betekent niet dat ze allemaal wedergeboren zijn of bekeerd zijn, maar dat ze een hartelijke interesse hebben in de dienst van God. In de God van Israël. Ze staan nog van verre, ze horen niet bij dat volk van God, maar ja, er is wel een hang naar dat volk van God, begrijp u wel? En zo wordt het woord Godvrezende in het Nieuwe Testament gebruikt, bijvoorbeeld, dan weet je het wat het is, als Lydia bijvoorbeeld voor haar bekering onder de prediking komt, dan staat er in de boek der Handelingen dat ze behoort tot de Godvrezende. Ze was nog niet bekeerd hoor, stop, nee, nee, nee. Haar hart was nog niet geopend, moet je net denken. Dat is pas later geopend. Dus ze wordt al een Godvrezende genoemd voordat ze wedergeboren werd. En een kind van de Heere, gemeente. Zo in het Nieuwe Testament, als er staat Godvrezende, dan dekt dat meer dan alleen maar wedergeboren mensen. Maar dan wil dat zeggen dat dat mensen zijn die zijn meelevend met de gemeente, meelevend met de Joodse gemeente. En het woord der vertroosting dat Paulus en Barnabas aanstonds zullen gaan spreken, is maar niet een algemeen welmenend woord van troost. Dat hadden ze verwacht. Maar het evangelie van de enige troost. Het is erop of eronder. Het is erop of eronder. Het is de enige troost of helemaal geen troost. Zo ligt de zaak. Heb u zo wel eens gedacht over de enige troost en leven en sterven? Zo moet je erover denken, wat de catechismus zegt. Ja, die hebben ook gezegd, radicaal, het is of het een of het is het ander. De enige troost, daar hebben ze het over in leven en sterven. Het is een woord dat ze namens hun zender, dat wil zeggen de grote zaligmaker zelf, de Heer Jezus Christus, moeten doorgeven. Dus goed bekeken. Het woord van vertroosting dat de apostelen gaan spreken in die synagogale gemeente, dat is maar niet een vrijblijvende zaak. Dat je zegt, nou ja, is het al tijd? Kunnen we naar huis? Kunnen we wat anders doen? Kunnen we een spelletje gaan doen? Kan met mijn vriendinnen gaan praten over andere dingen dan alleen maar in de kerk? Weet je, dat kan. Ja, nee, gemeente. Het is niet iets dat ze zomaar naar zich neer kunnen leggen. Dat kun jij ook niet. Het woord van God dat hier gepredikt wordt, dat is erop of eronder. Het is buigen of barsten. Het is het een of het ander. Knielt, werd er gezegd. Als Jozef als onderkoning in Egypte door de straten van Cairo reed. En zo gebeurt het hier als de Heere langskomt in het gewaad van het woord. Dat uiteindelijk er wordt geroepen, knielt, knielt. O Heer, heb je het zo al begrepen? Gemeente, moeder, vader. Meisjes, jongens, vrienden. Zo gaat het, daar gaat het om. Dus het is maar niet een zaak die je rustig en onbewogen kan aanhoren. En zeggen, nou ja, wat maakt die man zich druk, hè? Och, wat zult die man toch? Nee, de apostel Paulus die spreekt nadrukkelijk over verkondigen. In feite staat er in de grondtaal, in vers 38, ja, jammer dat je de grondtaal niet kan, ik kan er ook niet helpen. Ik wil het ook niet heel erg wijs maken en zo, weet je wel. Nee, dat niet, maar in vers 38, daar staat verkondigen en in vers 32 staat er in de Statenvertaling ook verkondigen. En dat is in het Nederlands hetzelfde, maar in het Grieks niet. Want in vers 32, dan staat er dat ze verkondigen. En in vers 38 staat er dat door deze, dat is door Christus, wordt verkondigd. En dan staat er, ja, u hoort wat er staat. Er staat er heel wat anders dan wat er eerst staat in het eerste geval. Want er bestaat eigenlijk in feite dat in de grondtaal dat we van boven naar beneden boodschappen. Ja, dat staat er in het Grieks, die tweede geval van waar de Statenvertalers verkondigen hebben. Met andere woorden, wat wij u prediken, mensen, kom bij de Heere en God zelf vandaan. Zie ons er niet op aan. Wij zijn maar boodschappen, jongens, van de Heilige God, die het heelal heeft geschapen, zijn Zoon heeft gegeven, die straks wederkomt op de wolken van de hemel. Gemeente, ja, hebben de leidinggevende mannen van synagoge gevraagd om een woord van geestelijke opwekking en vertroosting. Wel nu, in de eerste evangelieprediking die de synagogegangers dan en daar in Antiochië mogen horen, gaat het om, ja precies, u hebt het goed, wet en evangelie. Wet en evangelie. Niet alleen het evangelie, waar staat dat? Wet en evangelie. Wet en evangelie. Vannacht word je wakker, jongens en meisjes, en dan zeg je, het is wet en evangelie. De wet en het evangelie komen allebei bij God vandaan. En de wet is een middel in de hand van de Heere om je naar het evangelie te trekken. En als je dan bij het evangelie bent, dat vol is van Christus, dan zet Christus je terug naar de wet. Oh, moet ik dat in de wet houden? Nee. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Want zonder mij kunt ge niks doen. Dus heeft de Heer Jezus gezegd, ziet u dat wel? Wet en evangelie. Ja, gemeente. Wat de wet is, en wat de wet betekent, dat hebben de mensen in Antiochië, daar hebben ze wel een beetje idee van. Een beetje. Want met al hun godsdienstige activiteiten daar, waarin ze regelmatig bezig zijn, hebben ze helaas nog niet ontdekt dat in die wet die zo hoog achten, het gaat om de komst van Christus. Die de vloek van de wet heeft gedragen. En de straf die ons toekomt, heeft meegenomen. De dood in om het leven te verwerven. Om dat weg te dragen voor al de zijnen die hem van de Vader gegeven zijn. Ik draag, dat weet je wel, dat versje zing je hier ook nog wel eens. Ik draag uw heilige wet, die gij, de sterveling, zegt, in het binnenste ingewand. Sterveling. Oh ja, dus waar ook sterveling. We zijn niet geboren om te sterven, gemeente, maar we zijn geboren om te leven. Maar in Adam, tegen God opgestaan in het paradijs, als ze daarvan eet, zult gij de dood sterven, gemeente. Stervelingen, begreep u? Die lopen met de dood in de schoenen. De tijdelijke dood, de eeuwige dood, de geestelijke dood. Ja, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Ja, gemeente. Waarom? Omdat hij borg is. Borg is voor stervelingen die de drievoudige dood verdiend hebben. Hij kon in de hemel niet blijven. Vader, laat mij gaan. Vader, laat mij gaan. Ik heb ze zo lief. U hebt ze mij beloofd. Van eeuwigheid al. Als je die geheimen gegeven hebt. Oh, ze zijn aan de drievoudige dood onderworpen. Ik heb ze zo lief. O, gemeente, stervelingen zijn ze. Ze hebben de dood voor zich en ze hebben het misschien niet eens door. Kinderen van Adam die door hun opstand in Adam in het paradijs de dood verdiend hebben. Die drievoudige dood, gemeente, Christus. Die heeft ze gezien in hun ellende. In hun uitzichtloosheid. Het oordeel Gods dragende. Christus is de zaligmaker die gekomen is om de drievoudige dood te niet te doen. Voor al de zijnen. En om het echte, heerlijke, eeuwige leven, ja, hen als hun borg en zaligmaker, om voor hen te verwerven, gemeente. Hij is de lieve borg. Ja. Oh ja, de lieve borg, hè. Heb ik maar lief gekregen, gemeente. Voordat je sterft, moet het toch gebeuren, hè. Wat vindt u ervan, broeder? U hebt toch ook wel een mening? Het gaat toch ook niet alleen om de liefde van God. We hebben hem lief, omdat hij ons heeft lief gehad. Zegt Johannes in een van zijn brieven, gemeente. Ja, de Heer Jezus is de lieve borg die instaat voor al de zijnen. De hemel kon hem niet vasthouden. Hij wilde naar de aarde komen. Om in een weg van lijden en sterven vanuit onpeilbare liefde en bewogenheid met zondaren de toegang te openen tot de heerlijke vrede en verzoening met God door zijn bloed. Door zijn offer, gemeente. Door zijn offer. En daarom, het gaat om hem, de borg. In hem is de verzoening met God en het eeuwige leven. In hem en bij hem is de rust voor het hart. Een rust die buiten hem en zonder hem nooit en ten nimmer bereikt kan worden of ervaren kan worden. Zie je dat wel? Wat predikt de apostel? Buiten Jezus is geen leven. Ze maken op het industrieterrein misschien wel heel veel leven. Maar het is de dood. Het is de dood. En als er geen keerpunt komt, is het een eeuwige dood. De doodsklokken hebben geluid op Urk. U hebt ze toch ook wel gehoord? Of ging het ene oor in het andere oor weer uit? Als je denkt dat het meisje nog geen 20 jaren zo de dood in moest. En voor God moest verschijnen. U weet er alles van, gemeente. U weet er meer van dan ik. Ik hoef het u al niet al te weten. De apostel heeft dat gepredikt. Buiten Jezus is geen leven. Dan kun je alleen maar leven maken, trommeltjes en alles en nog wat. En dan is eeuwigheid. Is je ziel daar al op voorbereid, Mien? Hans? Dominee? Dominee? Je preekt ook voor jezelf. Vergeet het niet. O, buiten Jezus is een eeuwig zielsverderf. Ook al proberen we wel zo mogelijk, zoveel mogelijk de wet van Mozes te houden. En ons leven daarna in te richten, gemeente, het is te kort, altijd. Het gaat helemaal om hem die de eeuwige dood heeft ondergaan op Golgotha. Geheel vrij, willig en uit oneindige zondaarsliefde. En die als borg, dat is de heerlijke boodschap van het evangelie, in die dood niet is gebleven. Maar door God de Vader is opgewekt uit die dood om aan diepgevallen en zondige Adamskinderen het eeuwige leven te kunnen schenken en uitdelen. En de apostel die zeggen, en dat is nou vandaag hier, bij jullie hier, in de synagoge, alsof het zo moest zijn. Het moest zo zijn, er gebeurt niks bij geval. En dat is vandaag hier, in jullie synagoge, in Antiochië, de unieke en de heerlijke boodschap van Christus wegen aan u, die wordt verkondigd. Vandaar dat de apostel ook duidelijk stelt, in vers 20, ziet u dat in uw Bijbel? Heb je je Bijbel ook meegenomen? Ja? Nou, daar staat het, hè, in vers 20, handelingen 13. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, dat zijn de Joden. En die onder u God vrezen. Oh ja, dat waren de kerkelijke meelevenden, weet u nog, uit het heidendom. Tot u, moet je horen wat er staat. Als je het nou voor je hebt, dan kun je het zien. Dan kun je het zien, zou je het zo kunnen onderstrepen. Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Gezonden. Is dat voor mij? Ja, dit is voor u, uw naam staat erop. Ja, moet bij u besteld worden. Gezonden, weet je wel. Dan zeg je niet, nou ja, hoe was het nou weer? Nee, preek, weet ik nog. Gezonden! Dan heb je iemand achter je staan, die met zijn hele autoriteit je stuurt. En ook wacht op de vrucht van de boodschap, gemeente. Vergeet dat niet. We zijn van Christus wegen, zegt Paulus, geroepen om de heerlijke boodschap van de zaligheid aan u door te geven. Wie ons hoort, die hoort Christus. Hoort u het goed? Ja, zeker, de wet van Mozes is heilig. U hebt gelijk hoor, u hebt gelijk. Maar uit de werken der wet wordt niemand zalig. Ja, maar ik heb al een zwart dasje en ik heb al zwarte kousen en zwarte schoenen en noem maar op. Zo staat het in vers 39. En dat van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Oh, ik heb alles geprobeerd. Ik kan toch wel gerechtvaardigd worden door allerlei goede dingen te doen. Probeer het nog eens. Nog eens niet. Het lukt niet. Het lukt niet. Ik kom altijd tekort. Altijd zonde en ongerechtigheid. Hoe moet het toch? Moet je luisteren. En dat van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Het lukt niet. Het lukt niet. Dit is altijd tekort, gemeente. Ja, door deze... moet je nou horen. Door een deze, een iegelijk die gelooft, een iegelijk, hoort u dat? Hoor je dat? Of je nou Jood bent of Heiden. Of je nou beleidend lid bent van de Moria, of je doet nergens aan. Je zit zomaar in de kerk met een beetje een gezicht van, nou ja, wat zal er allemaal gaan gebeuren, gemeente. Door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Nou, alsjeblieft. Zie je het wel, gemeente? Jullie komen elke sabbat hier bij elkaar, zegt de apostel. Maar zeg nu eens eerlijk. Je komt elke zondag in de Maria, in de kerk. Wat heb je daar nou mee bereikt? Ik wou dat ik iedereen kon aankijken, gemeente. En mezelf in de spiegel. Wat heb je daar nou mee bereikt, gemeente? Met dat komen onder de bediening van het heilige evangelie. Dat in opdracht van de koning zelf, in zijn oneindige zondagsliefde, u wordt toegebracht, gemeente. Wees eens eerlijk. Als u ziende op uzelf tot de conclusie moet komen, kun je dan zeggen dat je door al die kerkgangen die je hebt gedaan, ook in de Moria, dat je rechtvaardig voor God bent? En dat je mag weten vrede en verzoening met God te hebben? Blijf met al die godsdienstige activiteiten niet altijd de onzekerheid knagen. Hoe zal het straks zijn bij het sterven? Als ik een ongeluk krijg op de reden en de eeuwigheid daar is. Als ik de Karel Doorman wordt aangereden, een weg, ik zou er niet zo gauw overheen gaan met mijn fiets, zal ik zeggen. En dan komt de vrachtwagen. En je bent dood en dit is eeuwigheid, je kunt nooit meer terug. Je kunt het niet meer overdoen, gemeente. Blijf met al onze godsdienstige activiteiten, hè, niet altijd de onzekerheid kragen. Hoe zal het straks zijn? Neem dat nou eens mee naar huis. Kan je dat nou niet bespreekbaar maken thuis in het gezin? Als er nog gezinnen zijn. Als er nog gezinnen zijn. Ik loop wel eens langs huis en dan denk ik, ja, alle lichten zijn aan op zaterdagavond, maar er is niemand. Waar zitten ze toch allemaal? Ik weet het niet hoor, God weet het. En de mensen weten het zelf ook. Je moet weten wat je doet, die korte tijd dat je hier bent op aarde, voordat het eeuwigheid is, gemeente. Het is eerder eeuwigheid dan ik denk en u denkt, gemeente. Zie je wel wat de apostel doet? Hij laat die gemeente daar in die synagoge kijken in hun eigen hart. En hij laat ze zien dat hoe vroom en ook hoe eerlijk en zo ze proberen te leven naar Gods heilige wet. De wet van Mozes. Het altijd en eeuwig een tekort zal zijn om voor God te kunnen bestaan. O, de apostel Paulus, gemeente en Barnabas, ze mogen en ze moeten op de bewuste sabbat daar in die Turkse stad Antiochië tijdens de synagogale dienst de algenoegzaamheid van de borg Jezus Christus als volkomen zaligmaker voor alles gebeurd hebben de zondaren uitschilderen. Er is niemand rechtvaardig voor God in zichzelf, maar in de lieve borg en middelaar door de Vader gezonden, gemeente, is er voor ieder die gelooft een volkomen rechtvaardiging. Het is dezelfde boodschap die we aantreffen in die door Gods volk en kinderen, ook op Urk, zo geliefde hymn van Robert McChain. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Al mijn kattengezanten die ik heb gehad in binnen- en buitenland, de eerste les die ze kregen, heb ik gezegd, dat moet je uit je hoofd leren. Dat moet je uit je hoofd leren. Dat moet je weten. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik gevoelde geen schuld en ik kende geen smart. Ik vroeg niet. Mijn zielen, praat je met jezelf? Ja. mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. En ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Maar toen mij Gods geest aan mijn schuld had ontdekt op Urk, in de Moria, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. De kleine fok, de grote fok. En op alle straten hier op het dorp, gemeente. Toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Kun je merken aan je buurman. Of niet, meneer? Ik wou zeggen. Dan praat je niet alleen maar hoe duur de groenten zijn. En de aardappeltjes en weet ik wat allemaal. En wat we van het weer kunnen verwachten. Maar er zijn er ook andere dingen die veel belangrijker zijn. Toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Waar is de vrees gebleven op Urk? Waar is de vrees gebleven? Heren, waar is de vrees? Als de engel des Heren moest komen hier op Urk, dan zou hij misschien zeggen, niet vrees niet, maar vreest. Denk je ook niet? Niet om de mensen voor eeuwig te verdoemen, maar om ze wakker te schudden uit hun vreselijke doodslaap waarin ze zich bevinden, gemeente. Toen voelde ik wat ijzer Gods heiligheid deed. Dat kunnen de kinderen merken aan moeder en aan vader. Dat werkt meer dan 10 preken, gemeente, werkelijk waar, weet je dat? En al die mooie vrome plaatjes. Dan zegt die, en Tina die zegt, oh ja, mijn moeder, er is wat aan de hand hoor, ik weet het niet. Ja. Dat doet meer dan 1000 preken thuis. Dan kun je nog zo mooi preken als je wil, hè, met je kinderen. En dit mag niet en dat mag niet en zo moet je doen. En met die moet je omgaan en met die niet. Ja, toen werd al mijn deugd een wegwerperkleed. God eist volmaakte gehoorzaamheid. En hoe kom ik daar nou aan? Kijk, dat kun je merken. En ze zullen hier ook zijn. Hoeveel, dat weet ik niet. God weet het. Dat weet de kerkraad ook niet, gemeente. Dat denken we soms al, maar zo is het niet. God weet het, gemeente. Hoe kom ik aan die gerechtigheid? U weet het toch? Wat Robert McShane heeft gedicht. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Ja, dan wordt het ik zal nu, ik mag ademhalen. Zoveel bange tegenspoed. Al mijn geloften u betalen. U die in de nood mij hebt behoed. Nu ken ik die waarheid. Niet uit Urkeland. Niet uit Urkeland. Niet uit de Telegraaf of het Algemeen Dagblad. Zo diep als gewis. Dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Begrijp u? We kunnen het Urkeland spellen, mevrouw. Ja, van begin tot eind. Heb je dat ook gelezen? Dat ook, ja. Oh, het is toch wat, hè? Ja, het is ook wat. Maar het woord van de Heere, gemeente. En dan moet je mee opstaan, moet je mee naar bed gaan. Op de knieën. En de Bijbel open. En zo de dag beginnen en ook de dag eindigen, gemeente. Heb ik begrepen, gemeente? Of we nou verbondskinderen zijn, kinderen van Abraham, om het zo eens te zeggen. Of kinderen uit het heidendom. Het maakt in dat opzicht niet uit. Want we zijn allemaal, zegt Paulus, in Adam en de hele wereld verdoemelijk voor God. Romeinen 3 vers 19. Dan hebben keurige kerkmensen in de Moria op Urk zo gezegd, ten opzichte van de kinderen uit het heidendom, dat je zegt, die komen uit een spijkerbroek in de kerk, echt geen streepje voor. Dat moet tot ons door erin gemeten. Niet om makkelijk te worden, maar om serieus te worden. Echt serieus. Niet gemaakt ernstig, maar echt. Maar in de liefde ook in zit, weet u wel. Oh, ja, dat merken de kinderen toch. Die merken zo scherp, gemeente. Oh, dat moet je niet weten. De Heere zegt door middel van de apostel. Ze hebben alle gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods allemaal. Wij ook. Ja, jullie ook. Jullie kerkmensen. Je hebt belijdenis gedaan. Je bent aan tafelmaal geweest. Dat weet ik wat allemaal. Je kan het allemaal zo goed vertellen. Ze hebben alle gezondigd. En niet alleen maar die mensen met die spijkerbroeken aan. Weet ik wat allemaal. Hè? Nee. En de derven de heerlijkheid Gods. Allen zijn onder de zonde. Dat wil zeggen, allen hebben, zegt de apostel, een zondig hart. Vanwege de ongerechtigheden die eruit voortkomen. En ze hebben een tekort aan gerechtigheid. Want ze hebben de wet van God niet volkomen gehouden. Waar de Heere, hun schepper, recht op heeft, gemeente. Hoe kom je daar nou onderuit, onder die zonde? Ongerechtigheden. En geen gerechtigheden. Want je kunt wel zeggen vergeving der zonde. Ja, dat is waar. Dan hebt u nog wat vergeten. Gerechtigheid moet u ook hebben. Moet ik het hebben? Jazeker, moet u hebben. Ik ook. Hoe kom je eraan? Dan moet je naar Jezus toe. Hij is de borg. Die niet alleen maar de dood is ingegaan om te betalen de schuld. Maar die ook de dood is ingegaan om de gerechtigheid te kunnen uitdelen bij zijn opstanding uit de dood. De goedkeuring van de Vader ontvangen hebbende om zo ons met die gerechtigheid te kunnen bekleden, gemeente. Het moet daar in die synagoge op Jezus aan. Toch? Moet op Jezus aan, gemeente. De apostelen verkondigen aan al die mensen zonder onderscheid de vergeving der zonden door Christus en de volkomen en volmaakte gerechtigheid in Christus voor een ieder die gelooft. Oh, zeggen die meelevenden, ik heb een spijkerbroek aan en van mij kan het allemaal niet, want die mensen in de kerk die zijn allemaal zo vroom en zo goed en ik kan dat niet. Maar nou heb ik gehoord, ik mag het toch ook voor een ieder die gelooft, niet alleen maar die mensen met die mooie kleren aan, maar ook anderen, allemaal kinderen van Adam. Ja, gemeente, voor een ieder die gelooft. Nou ja, dat is het evangelie, dat is wat. Ja, dat stoot je de kerkmensen tegen de schenen aan natuurlijk. En dat gebeurde ook, dat ziet u in Handelingen 13. Ja, maar in ieder geval zijn er ook in het Turkse Antiochië zijn zondaren die Christus erkennen als hun zaligmaker. En die door de Vader aan Christus zijn beloofd. Let maar op wat er staat in vers 48b. Als je nou de Bijbel voor je hebt, kun je zo opzoeken. Hoeft niet, mevrouw, hoeft niet, hè? Want dan zweet je misschien te hard als je dat doet vandaag, als het zo warm is. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren ten eeuwige leven. Er staat nog meer, maar in het kader van één kerkdienst moeten we dat maar niet allemaal naar voren halen, dat kan niet. In ieder geval, want de tijd gaat verder, hè, gemeente. Het zaad is gestrooid, maar is het terechtgekomen in de Moria? God weet het. De Heere weet het. Op uw woord zullen we het net uitwerpen. Op uw woord zullen we het zaad strooien. Zorg dat het zaad goed is. De Heere zorgt voor de wasdom en de regen. Het is zo droog, het is zo droog. Ja, ja. We hebben het aan verdiend, gemeente. O Heer, ik hoor van rijke zegen die geuitstort keer op keer. Ja. Zo moet het worden dat we het hoofd naar boven hebben en vragen om de regen van de geest. Ja, waar zal dat zaad van het evangelie terechtkomen, gemeente? Tussen de doornen? Ja, of misschien ook nog in goede aarde, gemeente. Het staat daar eenvoudig neergeschreven in vers 42. Ziet u het wel? En als de Joden uitgegaan waren uit de groene, aan de kant, aan de kant, aan de kant, we moeten eruit. Dit wordt ons te heet onder de voeten. Ziet u ze gaan? De Joden die kunnen het niet uitstaan, die zeggen, zo'n preek wil ik nooit meer horen. Ik wil horen wat je wel mag doen en wat je niet mag doen. En dat je nog weer andere kleren aan moet hebben. Nog netter en nog beter. En weet ik wat allemaal. De goede werken die je zelf moet voorbrengen. Maar dit evangelie. Dat er een zaligmaker is. En die alles voor je doet. Die de schuld betaalt. En die dan ook nog zorgt dat de gerechtigheid die jij moet opbrengen. Dat hij die voor je verworven heeft. En de Jodengemeente. Die gaan het eerste synagoog uit. Aan de hand. Aan de kant. Ja. Het is tegen het scheenbeen. Die preek kunnen ze niet uitstaan. Ze worden eraan gestoten. Het plein voor de synagoge is spoedig leeg. Maar, moet je luisteren. Die Joden genoten uit de heidenen, die zijn voorlopig daar niet weg te slaan. Want ze hebben honger en dorst gekregen naar meer. Wat hebben de apostelen ook alweer gezegd? De borg Christus is hen verkondigd. En zo staat het er in vers 38. Zo zei u dan, dat is daarom. Dat wil zeggen vanwege de opwekking van Christus als borg door de Vader. Bekend, mannen broeders, dat door deze vergeving der zonden verkondigd wordt. Het is maar niet zo dat je zegt, nou ja, nee, verkondigd wordt. En dat door deze, dat is door de borg en zaligmaker van zondige kinderen van Adam. En iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Met andere woorden, in Christus is de vergeving en de vrede met God. En ook de gerechtigheid waardoor ik voor God kan bestaan. Ook voor de heidenen. Ook voor de heidenen. Ook voor de mensen in de Moria die zeggen, een ander kan wel bekeerd worden, maar ik niet. Zitten er van die stumpers in de kerk? Zitten er van die mensen in de kerk die zeggen, ik heb iedereen hoger opstaan dan mezelf. Moet je luisteren. Zo was het ook daar in Antiochië, die eerste prediking daar in Turkije. Bij Christus gemeente is eeuwig zalig leven van de vrede en de verzoening met God. En een ieder die tot hem in zijn ongerechtigheid en tekort aan ware gerechtigheid in het geloof tot hem vlucht, die vindt rust. Rust. Voor zijn door schuld beschermd en aangevochten en bestreden ziel. Ook als meelevende van de gemeente. Zien we wel wat er in die synagoge gebeurt. De Heer zelf is daar met zijn heilige geest aanwezig. En vermoeiden en beladen worden geroepen en gelokt tot bekering en geloof. Ja, gemeente, komt allen tot mij, gemeente. Ja, dan ga je niet meer vragen als je de kerk verlaat. Hoe was die en was vol? Maar er veel mensen op vakantie mee. Dan ga je vanavond slapen, hoop ik, in de hitte. Mevrouw, dominee, broeder, zuster, heb je de stem van de Heer gehoord? Heb je de stem van de Heer gehoord? Heb je iets gezien van zijn heerlijkheid, zijn algenoegzaamheid, zijn bereidwilligheid om verlorenen thuis te brengen? Gemeente, ja. Terwijl de Joden bezig zijn om uit de synagoge te gaan, zo staat er eigenlijk in het Grieks, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat dezelfde woorden zouden gesproken worden. Ik wil die preek nog wel eens een keer horen. Ik hoor het mevrouw nog zo zeggen, als er een dominee was geweest waar ze veel lang gehad had, dan zei ze, ik wil het nog een keer horen. Dan zal het dezelfde preek zijn, maar ik hoor toch weer andere dingen. Hè, Lien? Ja, dan hoor je andere dingen. Maar dan heb je honger en dorst gekregen naar de preek. Ja, dan heb je echt een harte interesse in gekregen, gemeente. We moeten in feite Handelingen 13 in feite als volgt lezen. De synagoge gaat uit. Een groot deel van de gemeente, met name de Joden, is al gegaan. Ze zijn bezig om buiten te zijn, staat er letterlijk in het Grieks. Maar op het plein vlak bij de synagoge wordt er nog wat nagepraat. En er wordt daar de hartwens van de Jodengenoten, de meelevende leden die van heidense afkomst zijn, kenbaar gemaakt aan de beide apostelen, vers 42. En die hebben alles wel doorzien natuurlijk. De geest van gezapigheid en gemakkelijkheid, der eigen gerechtigheid en geestelijke inbeelding. Die zal zich fanatiek verzetten tegen zulke Christusprediking, waar de meelevenden uit de heidenen zo geweldig smaak in hebben gekregen. Kun je het voorstellen? Ze stelden zichzelf erbuiten, maar de Heere stelt ze in. Voor een ieder die gelooft. Hoor je het? Dan moet je jezelf niet uitsluiten, want de Heer sluit je ook niet uit. Vandaar dat de apostel dan ook in het slot van zijn prediking een ernstig woord laat horen, gemeente, waarbij hij het Oude Testament citeert. En waarschuwt dat je het woord van God kan verachten. En en zo lopen Paulus en Barnabas naar huis en allerlei geestelijk hongerige mensen, die lopen met hen mee, zien we ze gaan. En steeds weer, volgens het Grieks, steeds weer, je zit dat niet in de vertaling. Ja, dat is nu helemaal zo, dat kun je niet zeggen in de vertaling. Maar steeds weer herhalen ze in het Grieks. Mensen, mensen, pas op, pas op. Wat zegt u? Pas op, pas op. Je hebt te horen, hè. Pas op, kijk uit. Kijk uit. Want er zal aan jullie getrokken worden. Met name door al die mensen die zich op de been houden met allerlei wettische eigen gerechtigheden. Ze denken zalig te kunnen worden door hun vrome werken. En ze houden van ernstige preken, weet u wel. En waar moet je het hekje zetten? Hoe ver mag je gaan en hoe ver kan je niet gaan? Terwijl de Heer Jezus tegen verloren zonen en dochters zegt, zonder mij kunt gij niets doen, gemeente. Denk eraan, hoor. Zo waarschuwen de voortdurend en bij herhalen. Met name de Joden worden de Jodengenoten gewaarschuwd die nauwelijks kunnen wachten tot de volgende Sabbat, wanneer ze opnieuw en nog meer zullen horen van die heerlijkheid en algenoegzaamheid en uitgebreidheid van het werk van de Zoon van de Vader, die borg is en zaligmaker. Pas op voor de neiging om te denken dat de werken der wet als zodanig een middel zijn om ons tot de zaligheid te brengen. Het gaat om het werk. Het gaat om het werk met hoofdletter. Het is volbracht. Dat is het punt. Voor mij als dominee. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Hoor je het wel, gemeente? Hoor je het wel? Zullen we ermee in de binnenkamer komen? Heren, daar gaat het om. Dat ik schuil bij u, bij dat werk. Blijf bij herhaling zeggen, de apostel het. Als de mensen uit de kerk, uit de synagoge naar huis gaan. Blijf bij de genade. De genadeleer van het evangelie, hoor. Het evangelie in Christus. Want die Christus is ons alles. Alles is in hem. Nee, denk nou ook niet dat de wet niet meer geldt in ons leven. Dat de Heere verlangt toe te behoren, omdat de zaligmaker die wet heeft vervuld en de gerechtigheid als borg voor zondaar heeft verworven. Denk dat niet, hè? Jezus heeft voor ons voldaan. Kom, laat ons naar het Nisrit leggen. Denk dat niet, geleden. Denk dat niet. Zowel de wet als het evangelie komen allebei, ik zeg het nogmaals, maar het is erg nodig voor mij om dat te horen en voor jou. Ze komen allebei bij de Heere vandaan. En die wet die wordt door de Heilige Geest gebruikt om ons naar Christus te leiden en te lokken. En diezelfde geest van de Vader die ook de geest van de Zoon is leidt. De christen ook weer terug naar die wet. Niet om verdoemd te worden door die wet, maar zoals de Engelse puritein Samuel Bolton een prachtig boek heeft geschreven over de functie van de wet in het leven van de christen. Ik ga er verder niet op in. Maar zoals de berijming ook van de 10 geboden zo duidelijk zegt, terug naar de wet bij Christus te laten. Gedoor het geloof in Christus. Niet uit onze allerhand hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Krachten om die te doen uit dankbaarheid. Zo staat het in vers 43. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Joden genoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden. Ze werden vermaand. Denk eraan hoor, denk eraan. Het was niet alleen maar liefelijk, maar ook, ja, pas op hoor, pas op. Vermaanden te blijven bij de genade Gods. Dus, en dan komen we aan het eind, hoor. Dan zijn, is de dienst voorbij, niet waar? De kindertjes die denken, hoe lang duurt het misschien allemaal? En het is zo warm, nou, nog eventjes hoor. Ja, nu maar. Het waren toevluchtnemende geloof in Christus, waardoor een mens één vergeving der zonden ontvangt en ook de vanuit Christus verworven volmaakte gerechtigheid toegerekend gemeente, maar door een zondaar rechtvaardig voor Gods recht en zijn recht heeft op het eeuwige leven, die is niet alleen maar soevereine, onverdiende en verbeurde genade van God en een gave van God, maar dat is ook een opgave, blijvende opgave. Dat vraagt trouw en gehoorzaamheid en diepe afhankelijkheid, blijven bij de genade Gods. Blijven bij Christus, gemeente. Blijven bij Christus. Aankleven. Is dat niet een soort uitdrukking van, hij is van kleven of zoiets? Ik weet het niet. Ik heb wel eens zoiets gehoord. Nou ja, door het oren van Turfman, weet u wel, zeggen ze dan. Ja, en zo blijven ze en komen we in het armenhuis en dan blijven we daar ook, gemeente. Ja. Dan worden we niet bekeerd, dan moeten we steeds weer bekeerd worden. Dan worden we zo arm in onszelf, gemeente, bedelaars en de troon der genade. En dan gaan we vanuit de armoede die er bij onszelf is, en de ellende, steeds weer bij hem, bij Christus komen, bij hem blijven. Blijven bij de genade die hem te vinden is. En leren op zijn kosten te leven. In het armenhuis van de koning, gemeente. Horen we het goed? U ook? Ja, ja, u ook. Ik word overgeslagen, zegt u. Ja, ja, nou, dat is ook wel eens goed. Ja. Maar het wordt toch wel aan je gedacht hoor, pas op. Ook u die vroeger in geestelijk opzicht misschien wel veel vruchtbare tijden hebt gehad dan nu. Momenteel is alles zo vlak en zo dodig en zo dor. Het is net zoals het nu is met die zomer. Ach, we hunkeren naar regengemeente. Wat kunnen we leren uit onze tekst? Voor vandaag. Bij het uitgaan van de synagoge van het Klein-Aziatische Antiochië na afloop van de eerste evangeliepreking klinkt het als een echo, die steeds weer terugkeert naarmate we ze verder en al verder lopend naar huis, naar de dienst van de synagoge, verwijderd waren, op weg naar huis waar ze moeten zijn. Blijf bij de boodschap van de genade, blijf bij de boodschap van de vrije genade van God in Christus. De volle genade, blijf daarbij hoor, want alleen zo ga je het belijden voor het eerst of weer opnieuw. Als een geestelijke bedelaar in het armenhuis van Christus. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Christus alleen. Wat een bevrijding. Mijn gerechtigheid is. Alles is in hem, uit hem, door hem. Ja, dan hem aankleven door een zaligmakend geloof mag ik het leren weten. De enige troost. De enige troost, de unieke troost in leven en sterven. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij. Zal mijn zware zang zijn. Amen.